Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 92 zingen wij het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 92. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 12e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 12, de versen 1 tot en met 14, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 75. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechte kracht en leven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 75.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 12, vers 1 tot en met 14. In die tijd ging Jezus op een Sabbatdag door het gezaaide, en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende zeiden tot hem: zie, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zeide tot hen: hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde, en hun die met hem waren, hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de Sabbat ontheiligen in de tempel op de Sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zoudt de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is een Heere ook van de Sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En ze vraagden hem, zeggende, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen, wat mens zal er zijn onder u die één schaap heeft, en zo datzelfde op een Sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de Sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden te samen raad tegen hem. Hoe zij...
Gemeente, de geschiedenis die wij vanmorgen samen overdenken is u voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij willen deze geschiedenis overdenken uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 6 versen. Marcus 3 en daarvan de versen 1 tot en met 6. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. En hij ging wederom in de synagoge. En aldaar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En zij zeiden tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als zij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En de Farizeeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Jezus op de Sabbat in de synagoge. Letten wij op een viertal kerngedachten. In de eerste plaats willen we erop letten welke mensen Jezus daar ontmoet. In de tweede plaats welk onderwijs door Jezus wordt gegeven. In de derde plaats welk wonder Jezus daar verricht. En in de vierde plaats welk oordeel over Jezus wordt geveld. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Jezus op de Sabbat in de synagoge. Een viertal gedachten komen uit deze geschiedenis naar voren. In de eerste plaats welke mensen Jezus daar ontmoet. Naar aanleiding van vers 1 en 2. Onze tweede gedachte, welk onderwijs door Jezus wordt gegeven. De versen 3 tot en met het eerste gedeelte van het vijfde vers. Onze derde gedachte, welk wonder Jezus daar verricht. Het tweede gedeelte van het vijfde vers. En onze vierde gedachte, welk oordeel over Jezus wordt geveld. Zoals dat beschreven staat in het zesde vers. Gemeente, de geschiedenis die wij vanmorgen overdenken staat 3 keer in de Bijbel. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, ons voorgelezen. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, onze tekstwoorden van morgen. En ook in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. U kunt het daar vinden in het zesde hoofdstuk, de versen 6 tot en met 11. Dus een belangrijke gebeurtenis waar de evangelisten allen op wijzen. En hij, namelijk de Heer Jezus, ging wederom in de synagoge. Belangrijk, jongens en meisjes, is het woordje wederom. Wederom betekent opnieuw. De Heer Jezus was een trouw bezoeker van de synagogen. De Heer Jezus ging op iedere Sabbat naar de synagoge. En de Heer Jezus heeft niet een andere Sabbatsviering voorgestaan. Hij heeft zelf het goede voorbeeld daarvan gegeven. Wie Jezus tijdens de omwandeling op aarde op de Sabbat wilde ontmoeten, die moest naar de synagoge gaan. En ik zou ook vanmorgen willen zeggen, op de Nieuwtestamentische Sabbatdag, wie Jezus wil ontmoeten, die moet in de kerk zijn. Jezus was daar waar de leerdiensten gehouden werden, waar het woord geopend werd. En Jezus is nog daar, in het gewaad van zijn woord, waar de schriften open gaan. Waarschijnlijk, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, is het de synagoge van Capernaum. En daar gebeurt een wonder. Maar ieder wonder heeft een eigen accent. Daar moeten we altijd wel heel goed op letten als wij de Bijbel lezen. Wonderen staan, net als de gelijkenis, ook in een context. En nu gaat het niet in de eerste plaats om het wonder. Al is dat heel verleidelijk natuurlijk om dat ook in de preek van morgen helemaal op de voorgrond te zetten. Maar het gaat niet in de eerste plaats over het wonder. Het gaat eigenlijk in deze geschiedenis over de ware sabbatsviering. De evangelisten die brengen namelijk deze geschiedenis ook in direct verband met dat wat kort geleden is gebeurd. Het is ons ook voorgelezen vanmorgen. Namelijk dat de Heer Jezus met zijn discipelen op de Sabbat ging door het gezaaide. Hij liep over een van de paden door het korenveld heen. En de discipelen die hebben op de Sabbat van die mooie aren geplukt. En ze hebben ze tussen hun handen gewreven. En de korrels die toen tevoorschijn kwamen, die hebben ze opgegeten. En dat was de fariseeën ter oren gekomen en ze waren woedend. Want dat was immers eten bereiden. En eten bereiden, dat hoorde niet op de Sabbat. Dat konden de discipelen van de Heer Jezus toch wel weten, want sinds de woestijnreis van de kinderen Israëls is duidelijk, eten bereiden, dat doe je niet op de Sabbat, dat is verboden. En Jezus die laat zijn discipelen zomaar hun gang gaan. Het lijkt wel alsof hij bezig is om de mensen van Gods wet en van zijn woord af te trekken. En hij heeft hen toen terecht gewezen en gezegd, de Zoon des Mensen is een Heere, ook van de Sabbat. Dit is een andere Sabbat. Een van de navolgende Sabbatten dat de Heer Jezus in de synagoge is. Matthäus schrijft in hun synagoge. Dus juist die synagoge van die mensen waar hij de vorige keer mee in gesprek geweest is. Diezelfde fariseeën, het is eigenlijk een vervolg, zou je kunnen zeggen, op dat gesprek. En al daar, in die synagoge, was een mens hebbende een verdorde hand. En hij wordt aangewezen en ziet, zegt Matthäus, dat wil zeggen, het heeft nadruk. Heel apart eigenlijk, dat zo iemand vanmorgen wordt aangewezen. Stel voor dat er vanmorgen iemand is met een verdorde hand in de kerk, die valt helemaal niet op. Ja, als er een hoogwaardigheidsbekleder zou zijn, als Rutte vanmorgen in de kerk zou zijn, dan zouden we het daar thuis straks allemaal over hebben. Maar goed, een man met een verdorde hand, als er een wereldling in de kerk zou zijn die op zou vallen, waarvan je ziet die komt normaal nooit in de kerk, ziet er anders uit, doet anders, dan zouden we het daar misschien over hebben. Maar nu een man met een verdorde hand die Christus straks in het middelpunt stelt. En Matthäus weet dat en hij weet ook waarom. Een dorre hand. Hij kan er niks mee, jongens en meisjes. Met zijn hand, die hand is dor. Die hand die hangt slap langs zijn lichaam. Hij kan er niks mee doen. Het is een zegen als je gezonde handen mag hebben. Realiseren wij ons dat? Het is een zegen als je op je benen kunt staan. Dat vinden we allemaal vanzelfsprekend, totdat het niet meer kan. En dan blijkt het eigenlijk een heel groot wonder te zijn dat je op je benen kunt staan, dat je je vingers kunt bewegen. Want hier is iemand in de synagoge die dat niet kan. Zijn hand is dor. Xaran staat er in het Grieks. In Matteüs 12 en Lucas 6 wordt dat woordje vertaald door dor. En hier in het Markus-evangelie wordt het vertaald met verdord. En je komt het ook tegen in de geschiedenis van die 38-jarige kranke. Er waren heel veel mensen in die zalen van Bethesda en daar lagen ook verdorden. Dus ook daar waren mensen met een dorre hand of een dorre voet. En we lezen het ook van de maanzieke knaap als dan de Satan weer in alle hevigheid op hem aanjoeg. Dan viel hij verdord op de grond, helemaal verkrampt. Hij kon zijn ledematen niet meer gebruiken. En we weten uit het Oude Testament, jongens en meisjes, van koning Jerobeam, die zijn vinger wees naar de profeet des Heren en plotseling bleef zijn arm staan. Zijn arm verdorde. Hij kon er niks meer mee. Dat was een tijdelijke straf die de Heere zond. Een verdorde hand. We weten niet precies wat de oorzaak geweest is van deze verdorring. Het zou kunnen zijn kinderverlamming, polio. Het zou ook kunnen zijn een of andere spierziekte die voortkomt uit het ruggenmerg door een zenuwaandoening. We weten het niet. Maar de dokter Lucas, jongens en meisjes, die vertelt dat het zijn rechterhand is. Dat is Lucas opgevallen. En waarom is dat belangrijk? Nou, er zullen vanmorgen jongens en meisjes in de kerk zijn die links zijn en links schrijven. Maar ik denk dat er dat maar een paar zijn. De meeste van ons die gebruiken hun rechterhand. En als je rechterhand uitvalt, dan kun je niks meer. Er zijn mensen die hebben hun, ook uit onze gemeente, die hebben hun werk los moeten laten, omdat hun hand niet meer goed functioneerde. Zonder je hand, dan kun je niet in je broodwinning voorzien, met alle gevolgen van dien. Die man die kan heel veel niet. Heel veel niet, wat andere mensen wel kunnen. Maar er is één ding dat hij wel kan. En wat is dat, jongens en meisjes? Naar de kerk gaan. Dat kan die wel. Hij zet zich onder het woord van God. En dat is ook voor ons nog mogelijk. We zijn hier vanmorgen met zoveel samen in Gods huis. En er is heel veel wat we niet kunnen. Onze geestelijke vermogens zijn verdorven. Ons verstand is verduisterd, onze wil is verkeerd, onze hartstochten zijn ontregeld, onze wandel is zondig. En er is heel veel wat we niet kunnen, want we zijn geestelijk onmachtig om te doen wat God van ons vraagt. Maar wat we wel kunnen doen, dat is op de rustdag naar de kerk gaan. En dat hebben we vanmorgen ook gedaan. En je kunt niet op een betere plaats zijn dan deze. Op de Sabbat, op de rustdag, in het huis des Heren. Want dat is de boodschap, gemeente, van deze geschiedenis. Daar gebeuren wonderen. Daar wil de Heren zijn met zijn woord. En in gedachten zie ik iemand meeluisteren bij de kerktelefoon of meelevend thuis en die zegt, ja, maar ik zit hier. Ja, maar dat weet de Heere ook, als u wettig verhinderd bent, dat u hier niet zijn kunt. En dat u zich ook onder de middelen stelt, ook al bent u dan hier niet lijfelijk aanwezig, maar wel met uw gedachten. Een man met een verdorde hand. Hij komt in Gods huis. Gemeente, wat hebben de zonde gevolgen gehad? Adam heeft zijn hand uitgestrekt naar de verboden vrucht. En wat hier gebeurt, dat is daar een gevolg van. Al de gevolgen van de zonde zijn te herleiden naar Genesis 3. Ja, ook onze geestelijke verdorvenheid, onze geestelijke doodstaat, onze geestelijke onmacht is te herleiden naar Genesis 3. Maar dat weerhoudt ons niet om naar de kerk te gaan, ons plekje in te nemen. En wat denken jullie, jongens en meisjes, had die man de verwachting, vandaag gaat het gebeuren? Had die man de gedachte, ik ga nu met een zieke hand naar de kerk en ik kom straks met een gezonde hand terug? Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij erop gerekend heeft. Sterker nog, ik lees niet dat hij erom gevraagd heeft. Ik lees niet dat hij die verwachting gehad heeft, maar de Heere heeft het gedaan. In zijn vrijmacht. En dat kan ook vanmorgen dat er een jongen naar de kerk gekomen is. Gewoon omdat het moest. Of dat er een meisje naar de kerk gekomen is uit gewoonte. Of dat iemand zijn plaats heeft ingenomen totaal niet met een biddend hart of de verwachting dat er vandaag een wonder zou gebeuren. Maar u bent toch op de goede plaats. En staat de Heere niet in de weg. En ik zou willen zeggen, blijf maar, al zou je met tegenzin komen, maar blijf maar in de inzettingen des Heeren wandelen. Want hier gebeuren wonderen. Dus die man die is daar. Maar er zijn ook andere hoorders, daar zijn de fariseeën en de overpriesters. En van hen staat geschreven, zij namen hem waar. Ze zitten heel goed te kijken. Ze zitten heel goed te luisteren. Waarom? Om te zien of Jezus iets verkeerd zegt. En of hij iets verkeerd doet. Daar is het hem om te doen. Hij wordt waargenomen. Ja, dat merk je. Dat heeft de Heer Jezus gemerkt. En dat merkt een dominee ook. Ik heb wel eens gepreekt in een gemeente waarin er iemand... En ik heb er niks op tegen als mensen serieus wat aantekeningen maken onder de preek, begrijpt u mij goed. Maar ik heb het eens meegemaakt dat ik in een gemeente preekte en er zat iemand voor in de kerk. En ja, wanneer die man dacht iets te horen dat niet zou kunnen kloppen, dan greep hij naar zijn notitieblokje en dan werd dat opgeschreven. Dat neem je waar. En dat geeft ook spanning in de prediking. Zeg ik soms iets verkeerd? Doe ik iets verkeerd? De Heer Jezus werd waargenomen. Lucas zegt, en dat geldt van een dominee niet, Lucas zegt dat hij hun gedachten kende. En Matthäus schrijft dat zij begonnen om hem te ondervragen. Met de vraag of het geoorloofd was op de sabbatten te genezen. Ze namen hem waar. En waarom nemen ze hem waar? Het is heel goed om op te letten in de kerk, jongens en meisjes. Maar deze mensen doen het met een verkeerd doel. Ze doen het om hem te beschuldigen. Want de opvatting bij de farizeeërs is zo, genezen dat mag alleen bij levensgevaar. En anders niet. Het staat namelijk in de rabbinale geschriften, in de Talmud. Daar staat geschreven, elk levensgevaar verdrijft de Sabbat. Dus als er levensgevaar is, mag er ingegrepen worden. Geen levensgevaar, niet ingrijpen. Nou, hier is geen levensgevaar. Die man kan zijn hand niet gebruiken, kan volgende week ook wel een keertje opgelost worden. Dat hoeft allemaal niet vandaag op de Sabbat. En als de Heer Jezus wat doet, dan zullen ze hem beschuldigen van sabbat schenden. En als de Heer Jezus niet iets doet, dan kunnen ze hem beschuldigen van onbarmhartigheid. Dus die gehandicapte man, Die wordt een schaakstuk, zou je kunnen zeggen, op het schaakbord van de kerkelijke strijd tussen de fariseeën, de overpriesters en de Heere Jezus Christus. En deze mensen hebben geen enkele barmhartigheid. Dat zijn nou de priesters, de overpriesters. Ze hebben geen enkele bewogenheid met deze man. Geen enkele medelijden met zijn nood, onze eerste gedachte. Welke mensen Jezus daar ontmoet. En wie zitten er vanmorgen in de kerk? Als de Heer Jezus zo eens tussen de banken doorgaat, welke mensen komt hij dan vandaag hier tegen? Onze tweede gedachte, welk onderwijs door Jezus wordt gegeven? En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. Die man die zit ergens tussen de andere mensen, valt niet op, is niet goed zichtbaar. En de Heer Jezus die haalt hem uit de onzichtbare positie. Waarom? Omdat hij aandacht vraagt voor wat hij gaat zeggen en wat hij gaat doen. Dit moeten ze allemaal zien. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Zeg het eens. Wat mag je wel, wat mag je niet op de Sabbatdag? En die fariseeën en overpriesters die denken alleen maar in deze tegenstelling werken en niet werken. En op de Sabbatdag mag je niet werken, punt. En daar zijn ze heel zwart-wit in. Maar de Heere Jezus komt met een hele andere tegenstelling. De Heere Jezus komt met de tegenstelling goed doen en kwaad doen. En wat mag je nou op de Sabbat goed doen of kwaad doen? Wat mag je op de zondag? Gemeente, de zondag mag je niks, jongens en meisjes. Het is zo'n nare dag, je mag niks. Jawel, je mag goed doen. Je mag zeker goed doen, je mag liefde geven. Dominee Smijtengeld zegt in zijn catechismus, mag men dan altoos geen werk doen? De Sabbatdag? En dan zegt hij, ja, welk werk mag men doen? Het werk der liefde. Zieken oppassen, goed doen aan mens of aan beest. Dat mag op de Sabbat. Op de Sabbat mag je goed doen. En in dit verband spreekt de Heer een gelijkenis uit. Stel je voor op een boerderij, daar is een schaap en dat schaap dat valt op de Sabbatdag in een put. Nou, dat beest dat verdrinkt. Wat doet een boer dan, jongens en meisjes? Die zegt, ja, het is vandaag zondag. Sorry, maandagmorgen gaan we eens kijken. Nou, ik weet zeker, er is niet een boer die dat zou doen. Als er een schaap in de put valt, dan snelt die boer naar die put om dat schaap eruit te halen. En hoeveel te meer gaat een mens een schaap te boven? Het is alsof de Heer Jezus, die man die daar in het middelpunt staat, aanwijst en zegt, die man die zit in de put, die man die ligt in de put. En zou ik dan die man geen goed mogen doen? En zo werkt de Heer in zijn hart misschien enige verwachting, wat er wellicht helemaal niet was. Hij heeft niet geroepen tot Jezus, ik lees het niet, hij heeft niet gebeden tot Jezus, maar het woord dat grijpt hem vast. In ieder geval is hij niet genezen om zijn gebeden. Dat is wel heel duidelijk, het is vrij machtige genade. Nou, zeg het maar, zegt de Heere Jezus. Is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of een mens te doden? En ze zwegen stil. Ze zeggen niks. Dat is aangrijpend, want het antwoord is zo eenvoudig. Waarom zeggen ze niks? Ze kunnen niet spreken. Ze hebben geen weerwoord. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat laat eigenlijk zien dat ze verstomd zijn. Ze zouden wel willen antwoorden, maar ze lopen helemaal vast. En dan gaat de Heer Jezus zelf een antwoord geven. Zodat ze uit de daden kunnen zien wat het antwoord is. Kijk, deze farizeeërs valt niks te verwijten. Ze doen niks verkeerd. Ze doen geen zonde met hun daden. Welke zonde doen ze? De zonde van de nalatigheid. En de zonde van de nalatigheid is net zo erg als de zonde die je doet met gedachten, woorden en werken. Dat zwijgen. Ze mogen niet zwijgen. Hier mogen ze niet zwijgen. Hier zou de liefde moeten functioneren. Maar wat is er een liefdeloosheid? En moet je eens kijken wat dat met de Heere Jezus doet. Er staat: en als hij hen met toren rondom aangezien had. De Heere Jezus is heilig verontwaardigd over zoveel liefdeloosheid. Het vertorent hem. En het vertorent hem niet alleen, het verdriet hem ook. Er staat: meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Dat zeg je moeder misschien wel eens, jongens en meisjes. Moet je niet doen, dan wordt de Heere bedroefd. Mag je dat zeggen? Ja, dat mag je zeker zeggen. Wanneer wordt de Heere bedroefd? Als je hard bent. Ik denk dat de Heere bedroefd is over heel veel kerkmensen. Die zo hard zijn, je ziet ze nooit bewogen. De kanttekenaren die wijzen op dat dit woord eigenlijk betekent zoals er eelt zit op handen en voeten. Dat heb je wel eens, mensen die hard gewerkt hebben, die hebben een hele eeltlaag op hun handen. En ja, die handen zijn niet meer zo gevoelig, want er zit eelt op. Je zou eigenlijk door dat eelt heen moeten dringen, maar dat is een hele dikke laag. En zo is het met heel veel harten van mensen. Daar zit, ja, kinderen, die zijn gevoelig. Dat vond ik altijd zo mooi op de lagere school, om uit de Bijbel te vertellen. En dan zie je kinderen soms bewogen, meer nog dan in de kerk. Kinderharten, daar zit nog niet zo'n hele dikke laag eelt overheen. Maar deze farizeeërs, die zijn zo ongevoelig geworden. En dat bedroeft de Heere. Dat bedroeft hem werkelijk. Zijn dit nou de leidslieden van het volk? Zijn dit nou de schriftgeleerden? Het onderwijs. Onderwijs in een vragende vorm, zoals ook in de catechismus zo vaak gebeurt. Wat is geoorloofd te doen op de Sabbatdag? We gaan naar onze derde gedachte. Welk wonder Jezus daar verricht. En hij zeide tot de mens: strek uw hand uit. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog, dat kan helemaal niet. Weet de Heere Jezus dat niet, dat deze man een verdorde hand heeft? Weet de Heere Jezus niet dat die man dat totaal niet kan? Ja, dat weet de Heere Jezus wel. Hij weet alle dingen. En toch zegt hij: strek uw hand uit. Dat is een onmogelijk bevel. Ja, precies. De Bijbel staat vol met onmogelijke bevelen. De Bijbel zegt: bekeert u. Bekeert u. Dat is een onmogelijk bevel. Want er is niemand die zich kan bekeren. En toch staat het in de Bijbel. En nou is er groot verschil of wij dat tegen iemand zeggen of dat de Heere dat zegt. Want hier is het Christus die het zegt. En terwijl die farizeeërs die man op de vingers staan te kijken, wat zal die doen? Een hele overwinning geweest. voor die man. Misschien heeft hij gebeden, verlos mij, Heer, van 's mensen overlast. Maar komt dat bevel tot hem van een almachtige zaligmaker die dat zegt? Dit bevel is gedoopt in de almacht van Christus. En dan alleen kan het. Als de Heere zijn geest voegt bij het woord en zijn woord bij de geest, dan gaat er van het woord kracht uit. We hebben daar hele mooie voorbeelden van. Ik denk aan die geraakte tegen wie de Heere zegt: sta op, neem uw beddenkop en wandel. Kan niet. Ja, het kan wel. De Heere geeft het hem. Hij laat dat niet over aan de vrije wil van die man. Maar hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En zo is het ook bij deze man. En zo was het bij Lazarus. Dat is nog een duidelijker voorbeeld. Lazarus, kom uit. En Lazarus was gestorven. Dat kon niet. Ja, dat kon wel. Door de almachtige kracht van God. En dat gebeurt hier in de synagoge waarschijnlijk van Capernaum. Daar wil de Heere de kracht des geestes voegen bij zijn woord, zodat het onmogelijke mogelijk wordt. Is dat geen wonder? Want natuurlijk heeft dit wonder wel een geestelijke les in zich, die hij ook aan de fariseeën en aan de mensen daar wilde leren. Want wat gebeurt er? Strek uw hand uit. En dan staat er: en hij strekte ze uit. Die man die zegt: nee, dat kan niet. Dat doen wij meestal. Zeggen: ja, mens kan zich niet bekeren. Mens kan dat niet. Dus je moet het ook niet van mij verlangen. Deze man had ook kunnen zeggen: dat kan ik niet. Hij kon het ook niet, maar hij doet het wel. Hij doet het namelijk door het geloof. Zoals die weduwe van Zarfat, tegen wie de profeet Elia zei: maak mij voor eerst een koek daarvan. En die vrouw die had nog maar voor 1 koek meel en voor 1 koek olie. We zouden zeggen: niet doen, want dan heb je zelf niks meer. Maar ze deed het door het geloof. En de gevolgen waren duidelijk. De olie in de fles en het meel van de kruik werd niet verminderd. Het is door het geschonken geloof waardoor deze man mag ontvangen wat Christus hem geeft. Had die man al geloof? Krijgt die man geloof? We weten weinig over die man. Mogelijk was dit een kind van God. Ik houd het zeker niet voor onmogelijk dat deze man een gelovige is geweest. En dat de Heere zijn geloof oefent hier en hem verblijdt met zijn goddelijke daden. Het kan heel goed zijn dat zijn komst naar de synagoge, waar de fariseërs misbruik van wilden maken, dat dat niet zomaar een loze daad geweest is. Het kan heel goed zijn dat zijn hart lag in het huis des Heren en dat dat geloof gewrocht was in zijn hart en dat de Heren dat nu nader oefent. Ja, want je ziet nog wel eens bij Gods kinderen dat ze moeite hebben. Je ziet nog wel eens bij Gods kinderen dat ze handicaps hebben. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Je ziet nogal eens bij Gods kinderen dat ze arm zijn. Er staat helemaal niet in de weg dat deze man die handicap had. Het zou ook kunnen zijn dat het voor de eerste keer is in zijn leven dat hij met Gods almacht wordt bepaald. Ik weet het niet. Daar gaat het ook eigenlijk helemaal niet om die vraag. Maar de vraag waar het hier om gaat is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? En dan laat de Heere zien, jongens en meisjes, dat hij goed doet. Christus doet wel op de Sabbat. Christus doet geen kwaad op de Sabbat. Christus doet goed op de Sabbat. Dat is de les. En dat mag ons verwachting geven als we zo bij elkaar mogen zijn ook vanmorgen. De mens doet geen goed. De godsdienstige mens doet geen goed. Heel veel mensen zijn gewoon naar de kerk gekomen. Hebben niet liggen smeken op hun knieën. Was het maar waar. En toch is er verwachting. Daar waar het woord is, de Heere doet goed. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wil hij daar zijn waar de middelen zijn. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de anderen. Maar wij zouden ons kunnen denken, nou die man die heeft nu therapie nodig. 3 maanden, minstens. Moet je voorstellen, als je alleen dan met je handen in het gips gezeten hebt, je arm of je been, dan moet je daarna revalideren. Nou, je zou verwachten van deze man, die moet minstens 3 maanden revalideren. Nee, er is helemaal geen revalidatie nodig, want het is een wonder. Hij wordt hersteld gelijk de anderen. En het oorspronkelijke woord, dat betekent eigenlijk in de juiste toestand terugplaatsen. Eigenlijk is het een medische term. In de juiste toestand terugplaatsen. Zoals iemand bij wie de arm uit de kom is. Dat is vreselijk als dat gebeurt. Dat doet zoveel pijn. Of je been uit de kom. Er zijn wel mensen onder ons die dat meegemaakt hebben. En dat moet teruggeplaatst worden. Zo krijgt de hand van deze man, hoewel het niet over de botten gaat, maar deze man die krijgt zijn hand weer terug in de bedoeling die het had. Een wonder. En zo is het ook in het geestelijke. Christus is bij machte om ons verstand weer terug te plaatsen, zodat het de bedoeling krijgt die het had. Onze wil, onze hartstochten, onze wandel te zuiveren. Zijn handen zijn helende handen. Wij misbruiken onze handen zo vaak. Adam is niet de enige geweest die zijn hand uitgestoken heeft naar het verbodene. Want hoe vaak hebben wij dat niet gedaan? Maar de handen van Christus doen goed. En wat gebeurt er straks met die handen? Die verdorren. Zijn handen worden, ja, door de soldaten, maar de opdracht kwam van de fariseeën en de overpriesters en de schriftgeleerden. Zijn handen worden straks aan het kruis vastgenageld, zodat hij ze niet meer kan bewegen. Straks dan vloeit het bloed weg uit zijn handen, zodat ze lijkwit worden. Straks dan verdorren zijn handen, zodat ze geen goed meer kunnen doen. En waarom heeft Christus dat laten doen? Om wonderen te doen, gemeente, op de Sabbat. Om verdorden het leven te geven. Om te herstellen wat door de zondeval verwoest is. Is dat geen wonder dat er nog verwachting is voor verdorden? Voor machtelozen. Mensen die erachter komen dat zij niet kunnen wat ze zouden moeten doen. Dan ben je op de goede plaats vanmorgen. In onze synagoge. Onze nieuwtestamentische synagoge. Waar de Heere wonderen doet. We gaan naar onze vierde gedachte. Welk oordeel over Jezus wordt geveld? Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 107. En daarvan het eerste en het achtste vers. Loof, loof de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107, vers 1 en 8. Onze vierde gedachte, welk oordeel over Jezus wordt geveld? Van die genezenen lezen we verder niets meer. Hoe zou het met hem gegaan zijn? Wel, als het een wonder geweest is, ook in zijn hart, als dat geloof het zaligmakend geloof mocht zijn, dan is het zeker ook openbaar gekomen door wat hij met zijn handen deed. Want dat is te zien. Denk maar aan wat Jacobus daarover schrijft. Genade blijkt in de vrucht. Dus als iemand een vernieuwd hart heeft, dan heeft hij ook vernieuwde handen. Zeker merk je dat aan de buitenkant. Zeker merk je dat in het doen en laten van mensen. Zeker. En hoe dat bij die man openbaar gekomen is, weten we verder niet. Wat ons nu beschreven wordt, dat is de uitwerking van de preek in het hart van de fariseeën. Dat zijn nog eens kerkgangers. Die zitten ademloos te luisteren. Ja, maar wel met de verkeerde bedoeling. En de fariseeën uitgegaan zijnde, ze hebben de Heer Jezus geen antwoord gegeven. Ze hebben niks verkeerds gedaan hoor. Ze hebben geen antwoord. Ja, ze hebben wel wat verkeerd gedaan. De zonde der nalatigheid. Je kunt niet vrijblijvend en neutraal onder de prediking blijven. Ze gaan weg uit de synagogen vandaan. Ze zijn woedend. Woedend over de preek, woedend over het wonder, woedend over de kracht van de Heilige Geest. Dat is ook vrucht op de prediking. Ja, het is geen aangename vrucht, nee. Het is rotte vrucht. Het is bedorven vrucht. Maar het is ook vrucht op de prediking. Was het maar zo dat de vrucht altijd is bekering? Was het maar dat de vrucht altijd is verootmoediging? Maar de vrucht is ook verharding. Apostel Paulus zegt dat ook. Hij zegt, het moet ook openbaar komen in een gemeente. En het komt ook openbaar in een gemeente hoe dat mensen onder de boodschap zitten. Soms dan houden ze het wel een poosje vol. Soms dan houden ze het jaren vol. Maar de bom barst een keer. En dan komt eruit wat er van binnen leeft. Zo is het ook bij de fariseeën. Woedend zijn ze. En ze hebben terstond met de Herodianen te samen raad gehouden. Terstond. Uit de kerk. Op dezelfde dag. Geen week gewacht of zo. Maar dezelfde dag nog. Op de heilige Sabbatdag. Uit de kerk een vergadering bijeengeroepen. Op staande voet. Met de Herodianen. De Herodianen, dat zijn de partijgangers van Herodes Antipas. Geen religieuze beweging, maar een politieke beweging. Nota bene, op de Sabbat een politieke vergadering. Op de Sabbat roepen ze de wereld te hulp. Op de Sabbat gaat Jacobs zaad zich verzwageren met de nakomelingen van Esau. Raad tegen hem. Zou je toch niet verwachten dat dat zo'n boosheid, zo'n haat, zo'n vijandschap zou geven in hun hart? Maar doet het wel. Enkel en alleen omdat de Heer Jezus de vinger gelegd heeft in hun leven op de zere plaats. En wat is de zere plaats? Dat is dat ze geen goed doen. Met alles wat ze denken goed te doen. Dat ze ontheiligers zijn van de Sabbat. Ze houden te samen raad hoe zij hem zouden doden. Moordplannen in de kerk. Haatplannen in de kerk aan het maken. Ongelooflijk. Wat is een mens al niet toe in staat? En dat terwijl de preek net klaar is. Het ging over goed doen in plaats van kwaad doen. Dat was het thema van de Heer Jezus. Een prachtige preek. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Hoe komen wij thuis? Misschien zit je je broertje al in de haren, net als je thuis bent. Moet je nog eens terugdenken aan de preek. Goed doen in plaats van kwaad doen. Misschien gaat straks onder de koffie de hele gemeente wel over de tong. Goed doen in plaats van kwaad doen. We zijn hier beter, gemeente. Maar dit soort godsdienst is haatgodsdienst. Dit soort godsdienst, een doorgezakt wetticisme, is liefdeloos. Heeft geen oog voor het hart, heeft geen oog voor de nood, heeft geen oog voor het werk van Christus. Heeft eigenlijk alleen maar oog voor zichzelf. Ik hoop niet dat dat de vrucht zal zijn van de prediking in ons leven. Die eeltlaag die moet eraf, weet u. Daar moet ik doorheen, als het goed is met de woorden van de prediking. Zo scherp moet de prediking zijn dat het als een mes dwars door die eeltlaag heen gaat om uw hart te bereiken. En dat kan ik niet. Dat zou ik wel willen. Maar dat kan alleen de Heilige Geest. En weet je wat ik nou hoop? Dat er vanmorgen heel veel van die verdorden in de kerk zijn geweest. Want die gaan hier boos naar huis. Die verdorden. Die krijgen misschien moed. Mensen die zeggen, ach dominee, ik kan mijn hand niet uitstrekken. Ik heb geen handen om hem aan te nemen. Ik heb het wel geprobeerd en ik hoor van andere mensen dat ze dat kunnen. Ik kan het niet. Het is zo onmogelijk. Ik heb geen handen om hem aan te nemen. Ik heb geen hand om iets vast te grijpen. Het gaat allemaal tussen mijn vingers door. Ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, u bent hier op de goede plaats. Want hier doet Jezus wonderen. Onder de leerdienst, onder de verkondiging van zijn woord. Begeeft u maar veel onder dat woord. En dan wel, ik zeg niet dat de Heer daarvan afhankelijk is, maar met een biddend hart. Of het woord kracht mag doen, zodat het onmogelijke mogelijk wordt. Amen.